Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. Vandaag kan u verder luisteren naar de catechese-reeks over de Eucharistie, u gebracht door eerwaarde heer Pierre-François.
Vandaag gaan we het hebben over de schoonheid van de liturgie. Dit past in een bredere theologische benadering die heet de via pulchritudinis, de weg van de schoonheid. Wanneer God de wereld gemaakt heeft, zo wordt het verteld in het boek Genesis, zei hij op het einde, op de zesde en de zevende dag, God zag dat alles wat hij gedaan goed was. Het was zelfs zeer goed. En als het goed was, had het ook een zekere harmonie, een zekere eenheid, een intrinsieke rechtvaardigheid en, dat is ook een van de eigenschappen van het goede en het ware en het ene, dat is dat het ook mooi is. Die adjectieven, die predicaat die ik nu heb gebruikt, heten ook transcendentalia. Dat betekent eigenschappen van de dingen die van God komen en die transcendent zijn, al wel aanwezig in de schepping. Het goede, het ene, het ware, het rechtvaardige dus, en het mooie zijn, zoals men noemt, transcendente eigenschappen van het zijn en die stralen iets uit van de schepper en van de oorsprong daarvan, namelijk van God. Waar komt dan de lelijkheid vandaan? Ze komt van de zonde. De zonde heeft de schepping eigenlijk lelijk gemaakt. De schepping was goed, heeft een aantal wetten die volmaakt zijn, maar dan is er een morele wet die de mens heeft gekregen. En tegen die wet is de mens in staat om die te overtreden, omdat hij vrij is. Waarom is hij vrij? Om meer van God te mogen houden. Maar ja, natuurlijk, als je vrij bent om van God te kunnen houden uit eigen beweging, riskeert ook uit eigen beweging om hem niet te beminnen, om uit hoogmoed eigenlijk uzelf als God te beschouwen als morele norm. En dat is wat een fundamentele wanorde heeft ingevoerd in de schepping op het moment van de erfzonde. Dus de zonde heeft als eigenschap dat het lelijk is en dat de deugd heeft als eigenschap mooi te zijn. Dat blijkt niet altijd onmiddellijk, omdat wij door de erfzonde precies een wonde hebben in ons verstand. We kunnen ons vergisten en in onze wil, we zijn zwak. En soms kunnen we ons hart hechten aan hetgene dat niet zo mooi is, aan de zonde. Maar God heeft als bedoeling de dingen mooi te maken. Nu is die lelijkheid van de schepping hersteld geweest door het verlossingswerk van Jezus. Hij kwam en vreemd genoeg iets doen dat heel mooi was, namelijk de verlossing van het menselijk geslacht door een offer. Maar dat offer was niet mooi, maar dat was de dood van een onschuldige en het vergieten van bloed, wat niemand aanneemt als mooi. En toch, paradoxaal genoeg, is het door dat kruisoffer dat opnieuw het leven gekomen is in de wereld, dat de toegang tot de eeuwigheid opnieuw ontsloten werd. En dat door die lelijke daad van Jezus te doen sterven, terwijl hij onschuldig was, ook met zich iets moois meebrengt, namelijk de overgave van Christus, de liefde van God, de drie-eenheid die beslist in de geschiedenis van de mensen te treden, door de menswording van de Zoon van God, die dan zijn leven geeft als offerande voor onze zonden. Dus eigenlijk is het gek, maar daar zit iets moois in. Het paradoxale tussen lelijk en mooi, tussen droevig en vrolijk, hebben we misschien al ervaren. Ik ga een anekdootje vertellen dat teruggaat op mijn kinderjaren. Ik schat dat ik toen 12 of 13 jaar oud moest zijn en mijn zusjes een paar jaar jonger dan ik. We waren aan het kijken op de ouderwetse manier naar een film, je weet wel, op de televisie, zwart-wit, in de tijd dat er nog maar twee zenders waren in België, Brussel-Vlaams en Brussel-Français. En je had een dikke knop opzij van de televisie met 12 posities, waarvan maar 2 benut waren in ons land dat een beetje arm was qua tv-zenders. We hadden er maar 2 en dan bovendien 1 in elke taal. Waar was de tijd, niet waar? Dat laat me beseffen eigenlijk dat ik al van een andere generatie ben. Maar dus, we waren aan het kijken naar een film. En het was een oorlogsfilm. Ik had actie verwacht. En zie dus dat het een sentimentele film was over een liefdesverhaal tijdens de oorlog. En ik was ontgoocheld, want ik had actie verwacht en we kregen alleen maar taferelen die ons deden wenen, een beetje in de lijn van de loteling, hè, en noem maar op. En toen de film ten einde kwam, ik denk dat ik het aan Joe Doogtje al verteld heb, toen dacht ik te zeggen tegen mijn zusjes, wat een stomme film, geen enkele actie, helemaal niet leuk, ik had een dikke bol in mijn keel dat pijn deed. Hè. Maar mijn zusjes waren daar met hun zakdoek en zeggen, oh, wat een schone film. Die dag heb ik begrepen dat meisjes veel vroeger rijp zijn om te begrijpen wat de schoonheid van de liefde is, terwijl jongens daar soms een beetje voor gesloten zijn, of laten we zeggen dat hun rijpheid op dat punt wat later opkomt. Eigenlijk, iemand die de schoonheid van de liefde heeft ervaren door trouw te zijn in de moeilijkheden, begint te begrijpen hoe schoon het is dat Christus op de kruisweg, al is het lelijk dat hij dat allemaal moet lijden, dat hij langs die weg de liefde van God toont. Was Christus geen mens geworden, dan was het onmogelijk geweest voor hem, voor God, om ons zo tastbaar de liefde te tonen. Enkel iemand die kan lijden, kan ook laten zien hoe intens aan zijn liefde is. Natuurlijk dat God ons oneindig veel bemint, maar het doet hem geen pijn. Tenzij dat hij mens wordt, en dan zie je hoe menens het is dat God ons bemint. Maar dat is de logica van het kruis. Dat is de logica van de menswording. Dat is de logica van de verlossing. En dat is wat er gevierd wordt in de mis. Er is ook een paradoxale samenleving tussen het kruis en de zonde, enerzijds, met alles wat lelijks daaraan is, en anderzijds de verlossing, de verrijzenis, de heiliging, de instorting van de genade en zoveel meer dingen die mooi zijn. En de eerste christenen hadden dat gevoel. We hebben soms een verkeerde indruk dat de eerste christenen in hun vieringen van de Eucharistie iets deden rond een tafel en dat heel profaan is, omdat Jezus ooit eens de Eucharistie heeft ingesteld in een maaltijd. Maar vergeet niet dat die maaltijd een liturgische dimensie had. Dat is de liturgie van de Joden die wordt gevierd binnenshuis evenveel als in de tempel. De eerste christenen, wat zij gedaan hebben, is gewoon de offers van het oude verbond en de pracht van de eredienst in de tempel van Jeruzalem of in de synagoge, die hebben ze doorgetrokken naar de christelijke liturgie. En als je het boek Openbaring van Johannes leest, beseft je dat die visioenen die hij heeft gehad, misschien wel in het kader van de liturgie zijn gebeurd, want men beschrijft daar heel veel elementen die eigen zijn aan de mis, die eigen zijn aan de eredienst, qua gewaden, qua kandelaars, qua wierook. En het zou misschien een beste intuïtie kunnen zijn te denken dat de Eucharistie van de eerste christenen, zeker de gemeenschap waarin Johannes zat, dat die Eucharistie wel heel plechtig moest zijn. Wie zich een beetje bezighoudt met ecumene, weet dat het echte ecumenisme meer vruchtbaar is in de dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en bijvoorbeeld de Oosterse kerken, omdat die Oosterse kerken zich veel vroeger hebben afgescheurd en veel dichterbij de kern zijn waar we allemaal terug naartoe willen, namelijk een zekere traditionele manier om de eredienst te vieren. Hoe later een kerk zich heeft afgescheurd, hoe profaner dat hun eredienst is. En dat zie je ook in de manier op bepaalde modernisten binnen de katholieke kerk, helaas. En buiten de katholieke kerk, daar denk ik vooral aan bepaalde takken van de hervorming, hoe ze dan een soort liturgie vieren die misschien wel heel eenvoudig is, maar een beetje te rustiek. Alsof de eerste christenen zo de liturgie hadden gevierd, terwijl we getuigenissen hebben van de traditie. En we worden daarin gesterkt door die ecumenische ontmoetingen. Hoe ouder een kerk is, hoe dichter bij de kern ze zich afgescheurd heeft, hoe traditioneler en hoe plechtiger en hoe prachtiger de liturgie. Gek, nietwaar? Wel, de Roomse katholieke kerk heeft helemaal niet ongelijk wanneer er pracht en schoonheid is in haar eredienst. De heilige Augustinus, vierde eeuw, beschrijft ook de liturgie van zijn tijd als iets prachtigs. Niet enkel op gebied van de gezangen, maar ook op gebied van het algemene kader waarin het gebeurt. En zo hebben heel wat kerkvaders en kerkelijke schrijvers die getuigen van de pracht waarmee de Eucharistie werd gemaakt. Ik denk dat we dat opnieuw moeten gaan ontdekken in onze jonge kerk. En ik zie dat de jongeren daar een zekere gevoeligheid voor hebben, dat de liturgie, en hier citeer ik woorden van het Tweede Vaticaanse Concilie, de liturgie zou eigenlijk een voorsmaak moeten geven van de hemelse liturgie. En de hemelse liturgie is hoogst waarschijnlijk wat beschreven wordt in het boek der Openbaring. Want dat zijn de, ik zie niet direct waar we op andere plaatsen een openbaring hebben in het Nieuwe Testament of zelfs in het Oude, aangaande de manier waarop de eredienst moet gebeuren in de hemel. We weten het niet, we kunnen alleen maar extrapoleren, maar wat mij treft is dat de heiligen, die toch een referentie zijn als het gaat over hoe moeten wij de dingen begrijpen, de heiligen hebben voeling voor een liturgie die echt hemels is. Wat kunnen wij doen om die liturgie hemels te maken? Ten eerste, een oude raad die al teruggaat naar de geschriften van het Nieuwe Testament, waar men spreekt over lofzangen en hymnen die men zingt ter ere van God. En de heilige Augustinus die zegt: wie goed zingt, bidt twee keer.
Plenis unce et terra, mai
Het is een ononderbroken traditie geweest in de kerk dat de echte vieringen die ons in contact brengen bij God, met God, dat die vieringen normaal gezien een heel verzorgde geheel aan gezangen bezit. En die gezangen zijn niet alleen maar nauwkeurig en technisch goed uitgevoerd, want dan zijn ze nog niet bezield, ze zijn biddend uitgevoerd. En men voelt het verschil tussen een koor dat technisch goed zingt, zonder meer, en een koor dat bezield zingt. Zelfs als ze technisch niet zo goed onderlegd zijn, ik geef als voorbeeld een pakkende liturgie van de overleden die ik ooit eens heb meegemaakt. Het was dramatisch, want het was de begrafenis van een jongetje van 10 jaar, als mijn geheugen me niet in de steek laat, dat in een ongeval was overleden, omgekomen. En Er was een koor, een Gregoriaans koor, waarvan men niet kon zeggen dat ze het Gregoriaans executeerden in de zin van het uitvoeren, maar executeren in de zin van doodschieten. Het was echt van een povere kwaliteit op gebied van gezang, maar het was zo oprecht gezongen dat het de mensen heeft geraakt. Een requiem gezongen door mensen die bijna aan het wenen zijn, raakt u evenveel als een perfect uitgevoerd requiem van een professioneel koor. Misschien meer nog. Wel, daar gaat het om. Het gaat over de authenticiteit waarmee er gezongen wordt. En wie zegt authenticiteit, zegt ook dat er een overeenkomst is tussen de buitenkant en de binnenkant. Met andere woorden, dat we het met onze ziel proberen te beleven wat we ook met onze woorden en onze lippen zeggen of zingen. Want er moet een soort eenheid zijn, voorwaarde voor de schoonheid. Ik geef een heel klein voorbeeld van een verschil tussen de oude liturgie, ik bedoel daarmee de liturgie van tot en met het missaal van 1962 en de liturgie van na de hervorming van het Tweede Vaticaanse Concilie. Het is de intredeprocessie. In de oude mis begint de mis vanaf het ogenblik dat de priester en zijn bedienaars het priesterkoor betreden. Dan pas zwijgt de organist of geeft hij ruimte aan het koor om met een introitus te beginnen. Terwijl in de hervormde liturgie, vanaf het ogenblik dat de processie in gang is en dat de gemeenschap vergaderd is in de kerk, heel die processie is al het begin van de mis. En wat men dan doet, omdat het een tijdje duurt voor die processie en de bewierkoming van het altaar, dat de antifoon van de intredezang of introitus wordt herhaald en tussen verschillende keer dat de antifoon wordt gezongen, dan wordt er versen gezongen van een psalm met als gevolg dat de lengte van die introitus een beetje elastisch is en dat het mogelijk is inderdaad een lange of een korte processie te vullen met het gezang van die intredezang. In die intredezang is meestal een vrolijk lied waar we aan de hand van teksten van de Heilige Schrift meestal, of klassiekers van de geestelijke literatuur, dat we daar uitdrukken dat we blij zijn om op weg te gaan naar het altaar van de Heer. Het is de verdienste van een aantal mensen van de 20e eeuw, vanaf het begin van de 20e eeuw in de liturgische beweging, te hebben herontdekt dat men niet zingt tijdens de mis, maar men zingt de mis. Deze slagzin werd gebruikt door een jonge priester die later paus Pius X zou worden. Hij zegt, non cantare nella messa, ma cantare la messa. We zingen niet in de mis, we zingen de mis. Met andere woorden is het gezang niet een toegevoegd element decoratief, maar niet wezenlijk. Het gezang is een onderdeel van de mis. Nu begrijp ik heel goed, en trouwens dat is mijn geval ook, ik zeg dikwijls de mis voor een kleine groep in een kleine kapel, zeker in de week. En daar kun je natuurlijk niet alles zingen, hè, zoals in een abdij of bepaalde plaatsen waar de mensen tijd en vorming hebben om dat te doen. Het is zo dat wanneer wij de mis doen, dat er verschillende omstandigheden zijn. Er zijn missen die passen voor een kleine kapel en een kleine groep met weinig gezang. En dan zijn er ook missen voor grote kerken en daar moet er gezang bij zijn. En dat gezang, die gezangen moeten goed zijn, moeten mooi zijn, moeten ook bezield zijn.
Welke volk zag hij nu op mij? zijn is nu geschiedenis groot. Wat kan de almacht niet bij God, wiens naam alleen hoog heilig is.
Magnificat, u wilt allen in de Heer, u wilt om uw God. Gods tijden zijn barmhartigheid, zal komen tot het laatst geslacht, voor al wie hem verknocht wil zijn.
En zo zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending over de Eucharistie. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.